Nou, nogmaals, goedemorgen. Zullen we even een applaus geven voor al de mensen die dit georganiseerd hebben en ook zo geweldig hebben gespeeld. En Gert, wat mooi. Zullen we dat even doen? En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik voel me ook wel een klein beetje geëmotioneerd. Want we houden gewoon van jullie. We hebben jullie lief. En we vinden het fijn om op deze manier deze dag zo te markeren. Nou, een tijdje terug, dat was een paar jaar geleden, toen merkte ik dat mijn werk, we hadden een klein team, dat het daar gewoon ontzettend zwaar was voor mijzelf. Misschien dat je dat zelf ook wel herkent, dat je soms even eronder zit. En er waren zoveel mails en er was zoveel te regelen en zoveel telefoontjes. En ik liep maar achter de feiten aan de hele tijd. En ik heb heel veel geprobeerd om dat te structureren en taken van me af te halen. In overleg met het team, was een klein team, alle gepassioneerde mensen. Maar ik was echt op een gegeven moment heel moe. En dat was al een paar jaar zo gaande. En ik dacht van, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat ik er zo onder zit. Hè? Dus ik was zo op een gegeven moment met God aan het praten. En ik zei, Heer, hoe moet dit nou? En ineens hoorde ik een zin in mijn gedachten. En ik had echt het idee dat dat van de Heer was. Hij zei, gooi je jas op de grond en loop over je jas. En ik dacht van, nou, ik was alleen thuis, alleen op de slaapkamer. Ik denk, kan mij het schelen. Ik doe het gewoon. Het was in de winter, ik pakte mijn winterjas, gooide me zo in de slaapkamer op de grond. Niemand die het ziet. En ik loop over mijn jas. Nou, dan heb je natuurlijk wel eens dat je soms in een gang of zo over jassen loopt als die op de grond liggen. Maar ja, niet zo bewust, zeg maar. Niet over mijn eigen jas. Dus het was sowieso een beetje een rare ervaring natuurlijk. Maar ergens gebeurde er iets. Heel apart. Net als dat je bijvoorbeeld in je tuin een stoeptegel wil pakken en je probeert je rand daaronder te pakken. Hè, dat kan je misschien wel voorstellen. Zo. Dan heb je die rand even nodig om hem op te tillen. En dat moment was eigenlijk zo'n moment. Dat ik merkte van, hey, die zwaarte die op mij rust, ik kan op de een of andere manier mijn vingers eronder krijgen. En ik heb ook gemerkt dat het een hele zware steen was, want ik had nog wel even tijd nodig om hem helemaal van me af te gooien. Maar dank u Jezus, dat hij mij op de een of andere manier dat inzicht gaf. En ja, en achteraf, ja, zou ik misschien wel kunnen zeggen, nou, die jas die was misschien symbolisch voor de functie die ik bekleedde. Hè? De bediening, zou je in christelijke termen zeggen, die ik had bij dat bedrijf, wat eigenlijk ik van me af mocht gooien. En op die manier leren daar, ja, boven te staan. Ja, dus wij zijn toch als christenen, vragen jullie, zijn we als christenen geroepen om ergens onder een situatie te zitten of er juist boven? Erboven, hè? Ja. We zijn geroepen om boven onze situaties te staan. Amen. En we gaan zo meteen een stukje tekst lezen uit Johannes. Maar voordat ik dat doe, even heel kort de context. Want het gaat om het Johannes-evangelie. En Johannes was een vriend van Jezus die heel dichtbij stond en op een hele bijzondere manier deze brief heeft geschreven. En als je me een klein beetje indeelt, ik heb ook zo natuurlijk wat huiswerk gedaan, is het zo dat Johannes natuurlijk Jezus als eerste beschreef als God die mens is geworden. Het woord werd vlees. God kwam bij ons. En het was een man met een missie. Want hij wilde de redder van de mensen worden. Hij wilde de zonde waar wij mee zo belast waren, wilde hij van ons afgooien. Door voor ons te sterven aan het kruis en door weer op te staan uit de dood. Dat was zijn missie. God de Vader eren en zijn wil doen in alles wat nodig was. En op die manier de weg van het kruis te gaan. En dat deed hij onder andere door te handelen. Door gewoon te doen, door wonderen te verrichten, door zelfs mensen uit de dood op te laten staan, door heel diep en gedegen onderwijs te geven, wat tot op de dag van vandaag ons allemaal inspireert, zelfs tot aan wetgeving van overheden toe. Notabene in 3 jaar tijd heeft hij tot zover vandaag de dag invloed. Daarnaast had hij een aantal beweringen, een aantal statements, namelijk dat hij de zoon van God was, dat God zijn vader was. Waarmee hij daar in die tijd de systemen van controle en religieuze systemen heeft doen trillen op hun grondvesten, omdat ze dat niet wilden. Ze wilden niet dat er zo'n eigenwijze Jezus rondliep. Dus hij handelde, hij had beweringen. En waar we nu zo meteen over gaan praten, dat is het stukje waarin Jezus eigenlijk ook als doel heeft om de mensen die hij om zich heen heeft verzameld, de discipelen, om die op de toekomst voor te bereiden. Hij had 12 mensen uitgekozen en die mensen trokken met hem op. En hij had ook als doel om deze mensen wakker te maken voor de toekomst. Namelijk een toekomst zonder hem. Wel met de Heilige Geest, gelukkig. Maar een toekomst zonder hem. En een van de aspecten die hij belangrijk vond om mee te geven is de onvoorwaardelijke liefde van God. En daar spreekt Johannes ook veelvuldig over. Of termen als blijf in mij. Blijf in mij. Laten we lezen met elkaar Johannes 15, vers 15. En Johannes 15, daar kun je zoveel over zeggen. Maar we pakken er nu gewoon één tekstgedeelte uit. Johannes 15, vers 15, daar staat het volgende. Ik noem jullie geen slaven. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Nog één keer. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Nou, hij noemt ons geen slaven meer, maar vrienden. Dus van slaaf van Jezus naar vriend van Jezus. Hoe werkt dat? Nou, laat ik eerst maar eens even beginnen met wat is nou een slaaf? Ik heb het natuurlijk een beetje opgezocht, definities en zo. En een slaaf is iemand die in het bezit is van een ander. He, dus je bent het bezit van iemand anders. Je werkt voor die persoon. En je mag zelf niets beslissen. Dat is een slaaf. Nou, gelukkig hebben we in Nederland de slavernij afgeschaft. Formeel. He. We herdenken het soms. En er is soms nog de oude pijn. Denk aan de Zwarte Piet discussie. Maar formeel is de slavernij afgeschaft. En daar waar er nog slavernij plaats zou vinden, moet dat aan het licht worden gebracht. En moeten de daders moeten voor het gerecht worden gebracht. Halleluja. Ja? Maar toch is er wel, zeker als je om je heen kijkt, er is gewoon slavernij in Nederland, wel degelijk. Weliswaar helemaal niet op grote schaal, maar in het geniep. Denk aan het criminele circuit. Denk aan de prostitutie, waarin dat gebeurt. Denk aan, ook wel in de hulpverlening, op de een of andere manier, hele rare machtsverhoudingen tussen opvoeders en tussen kinderen. Dus het is niet helemaal uit ons midden, maar gelukkig is het formeel afgeschaft. En ik moet eerlijk zeggen, ja, iets wat ik net beschreef van mijn werk, dat is natuurlijk helemaal geen slavernij. Maar ja, soms voelde het wel even zo, denk, goh man, wat ben ik eigenlijk druk ermee? En heb ik nog wel zeggenschap over mezelf? In Johannes 8, vers 34 zegt Jezus dat een ieder die een zonde begaat, dat hij een slaaf is van de zonde. Oei, ieder die een zonde begaat, is een slaaf van de zonde. Dat is gewoon wat Jezus vertelt. Ja, dat is heftig. Ik moet zeggen dat, ja, ik ben natuurlijk ook mens en in het verkeer maak ik ook wel eens fouten. En soms ga ik wel eens met de voorkant van mijn auto door oranje en de achterkant gaat door rood. Heb je dat ook wel eens? Ja, dus kan eigenlijk net niet, hè? Kan eigenlijk net niet. Maar een subtiele voorbeeld. In mijn vriendenkring is een goede maat van mij is gescheiden. En zijn drie kinderen, dat is verdeeld eigenlijk. Twee min of meer bij hem en één bij zijn ex. En op de een of andere manier ligt dat heel ingewikkeld met dat kind wat woont bij zijn ex. Er is hulpverlening omheen. En het is wat ook wel wordt gezegd, goh, ingewikkelde situatie en ingewikkeld kind, wordt dan gezegd. En voor je het weet, kan er allerlei rumoer en last een beetje op dat kind liggen, maar ook daarover gesproken worden. En nou, ik zie vandaag onder andere de verjaardag van mijn dochter. Dus straks ben ik niet bij de barbecue, maar ga ik daar naartoe. En hij zei tegen mij, goh, vergeet ook niet mijn dochter apart uit te nodigen, want ik heb eigenlijk geen directe ingangen meer naar haar toe. En ik merkte stiekem bij mijzelf dat ik begon te mopperen op die dochter. Ik begon gewoon een beetje te mopperen op haar. Ik dacht, ja, moet ik weer apart een appje sturen naar haar. En dat komt dus eigenlijk vanwege al dat gemopper wat heel veel mensen daaromheen hebben. Goh, wat is er toch een lastig kind. En toen ik dat naar boven haal, dacht van, wacht even, dat is helemaal niet goed. Dit meisje is gewoon, ja, eigenlijk moet ze de puzzel in elkaar weer opnieuw leggen. Vader, moeder uit elkaar. Ze heeft ook een bepaalde persoonlijkheidsstructuur die ook weer op een bepaalde manier reageert. Eigenlijk is het een geschreeuw om hulp wat zij heeft. Dus ik heb haar alsnog wel een appje gestuurd. Maar wat jammer zou het zijn geweest als ik dat gemopper onbewust de boventoon had laten voeren en haar niet had uitgenodigd. Ja, zonde ligt zo om de hoek. Want ik zou dat wel willen beschouwen als gewoon niet wat Jezus zou hebben gewild. En zonde kan opstapelen. Zonde kan meer worden. En Jezus leert ons dus dat... Jezus leert ons dus dat als je dus een zonde begaat, dat je dan eigenlijk een slaaf bent van die zonde. En dat is wel apart, want de zonde die heerst dan feitelijk over mij. Dat is niet wat ik wil. Paulus zegt ook in Romeinen 7, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ah, wat ben ik toch een ellendig mens, schrijft Paulus in Romeinen 7. Wat zit ik toch vreemd in elkaar. Ik heb met mijn verstand voor Gods richtlijnen gekozen, maar ik doe het in feite niet. Maar gelukkig, zegt hij ook, gelukkig hebben wij Jezus Christus. Jezus Christus die wist waar wij mee te maken hebben als mens. En zijn bloed voor ons heeft laten vloeien. En met zijn bloed heeft hij mij als slaaf vrijgekocht. Want reken maar niet dat de zonde en de duisternis die erachter zit en de duivel die erover heerst, dat hij van plan is om mij los te laten. Nee, daar was een bloedoffer voor nodig en dat was Jezus Christus. En als ik in vrije wil vervolgens kies voor Jezus, dan ben ik geen slaaf meer van de zonde. Nee, dan ben ik een slaaf van Jezus. Ja, en wat wil ik nou liever zijn? Een slaaf van de zonde of een slaaf van Jezus? Wil ik liever het bezit zijn van zonde of wil ik het bezit zijn van Jezus? Wie wil het bezit zijn van Jezus? Ja, dat willen we wel, hè? Ja, daar hoef ik natuurlijk helemaal geen vraag over te stellen. Maar er is dus geen tussenweg. Dat is wel wat de Bijbel leert. Er is geen tussenweg tussen aan de ene kant de kant van het zijn als slaaf van de zonde en het zijn van een slaaf van Christus. Er is geen middenweg, zegt de Bijbel. Het is of het een of het ander. Halleluja. Dat Jezus is gekomen om een bloedoffer te brengen en met zijn bloed mij als slaaf vrij te kopen. En ik heb daar ja tegen gezegd. Wel onder zijn condities. En dat vinden we als Nederlanders nog wel eens lastig. Dat we onder zijn condities mogen leven. Maar het mag. Even naar Exodus hoofdstuk 20 gaan. Misschien zou je met me willen meekijken. Exodus hoofdstuk 20 vers 2 en 3. Dan is dat zeg maar het hoofdstuk waarin de Israëlieten, toen zij uit Egypte waren gegaan in de woestijn, waren bij de berg Sinaï, waar ze de 10 geboden kregen. En dat begint onder andere met vers 3, hoofdstuk 20 vers 3, vereer naast mij geen andere goden. En zo volgen er meer, nog veel meer richtlijnen. En dat kan zo overkomen als een God die heel groot is, heel machtig, en als het ware richtlijnen op ons legt en ons daarmee als het ware een beetje ja, in de vat wil houden. Hè? Dat kan zo overkomen. En God in het Oude Testament, die overigens natuurlijk dezelfde God is in het Nieuwe Testament, die is gewoon onveranderd. En als we dan het zinnetje daarvoor lezen, dat is wel heel erg belangrijk. Daar staat, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. En vervolgens komen die 10 geboden. Dat is wel bijzonder, hè? God heeft dat volk gekozen om het te bevrijden uit Egypte, om vrij te zijn. Waarom zou God dat nou doen? Dat deed hij aan de ene kant natuurlijk omdat hij dat had beloofd aan Abraham, maar aan de andere kant omdat hij dat volk lief heeft. Hij hield van dat volk. Hij had geloof in dat volk. Hij had vertrouwen in dat volk. Het was hem helemaal niet de bedoeling om vervolgens dit volk uit Egypte te halen en te onderdrukken met een soort wettig systeem. Nee, hij wilde ze juist zijn richtlijnen, zijn normen bijbrengen, opdat het hen wel zou gaan. Dat is onze God. Hij is liefdevol. En we lezen dus ook in Johannes, wat we net hadden, bij de kop hadden gepakt, dat Jezus zegt, ik noem jullie niet langer meer slaaf, maar ik wil jullie een vriend noemen. Dus ik ben als slaaf in die positie vrijgekocht. Dus dan kan ik niet anders zijn dan een slaaf van een andere meester. Van Jezus in dit geval. Maar hoe gaat deze meester met mij om? Hij behandelt mij vervolgens niet meer als slaaf. Nee, hij zegt, ik wil jou, ik heb je vrijgekocht als slaaf, maar ik wil jou als vriend omhoog trekken. Ik wil met jou kunnen praten. Ik wil met jou kunnen converseren. Want ik heb jou lief. Ik wil met jou verder. Ja, wat is een vriend? Wat is een vriend? Een vriend is betrouwbaar. Een vriend is eerlijk. Een vriend is liefdevol. Op een vriend kan je bouwen. Een vriend is er wanneer je hem echt nodig hebt. Toch? Ik kan me herinneren dat ik een aantal jaar geleden had ik echt iets privés, waarvan ik dacht van, ik wil dat eigenlijk gewoon even aan iemand kunnen vertellen. Ik ben naar een vriend gegaan en ik wist het, als ik dat tegen hem zeg, dan wordt het als het ware in een kluis gestopt. Je deur gaat dicht en niemand in de hele wereld zal de code kunnen kraken of kunnen weten van die kluis om te openen. Want deze vriend, wist ik, die hoort mij aan en die bewaart het. Zulke vrienden zijn goud, toch? Ik vind het ook heel gaaf, Matthijs, dat wij vrienden zijn geworden. We hebben ook bijna wekelijks, dat we lekker even sporten of wandelen of praten of bidden. Dat doen we echt op een hele ontspannen manier. Komt het niet uit. Maar dat doen we nu al een aantal jaren. We hebben elkaar steeds beter leren kennen. En dat houden we gewoon nog lekker even vast. Hè? Absoluut, yes. Het mooie van de vriendschap van Jezus, wat hij aanbiedt, is dat het geen oppervlakkige vriendschap is. We kennen toch ook oppervlakkige vriendschappen, toch? Die zijn er ook. Facebook-vrienden, noem alles maar op. Maar deze vriend is niet oppervlakkig. Nee. Hij wil echt contact. Hij wil transparantie. Hij wil weten hoe het met jou en mij gaat. Hij heeft echt oprechte interesse. En de diepste noden kunnen we bij hem bekend maken. Geweldig, hè? Exodus 33, vers 11, lezen we dat Mozes bijvoorbeeld vriend was, hij werd vriend van God genoemd, omdat hij face-to-face, aangezicht tot aangezicht, met God kon praten. Hij werd een vriend van God genoemd. Wauw. En die vriendschap wil God aan ons aanbieden. En dat is wel ingewikkeld aan de ene kant. Want aan de ene kant zien we hem natuurlijk niet zo goed. Hè? We lezen wat in de Bijbel. We kunnen de mooie natuur zien die tot ons spreekt. We kunnen God en Jezus soms in elkaar zien. Maar er komt bij dat hij super intelligent is. Hij is mega intelligent. Hij is super wijs. Hij is ongelooflijk sterk. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft de dieren gemaakt, de aarde. Hij heeft het heelal gemaakt, de zon. Nou, dat is wel een hele aparte vriend, kun je wel stellen. En dat maakt dat hij in al zijn wijsheid, en omdat hij er ook altijd al was en ook altijd zal zijn en onveranderlijk is. Nou, ik ben nog wel eens veranderlijk. Althans, volgens mijn vrouw en mijn kinderen. Maar hij is nooit, hij verandert nooit. Dus dat betekent dat als hij iets tegen mij te zeggen heeft, of hij draagt mij iets op om te doen, dan is het maar beter dat deze vriend die zoveel van mij houdt en zoveel om mij geeft, dat ik naar deze vriend luister en dat ik doe wat hij zegt. En daar zit soms nog wel eens een keer een lastigheidje bij onszelf. Maar hoe dan ook, het blijft een zwart-wit situatie. Wat ik eerder al zei, wat de Bijbel onderwijst, is van of je bent slaaf van de zonde, of je bent slaaf van Jezus. En het mooie is, als je slaaf bent van Jezus, dan tilt hij je op naar vriendschap. Maar luister je feitelijk niet naar hem en dat blijf je doen. En dan kun je de neiging krijgen om weer slaaf te gaan worden van die zon. En dat willen we niet. Dus als Jezus ook aan ons vraagt, hij zegt het ook in Johannes 15, vers 14. Misschien is het nog mooi om die er even bij te pakken. Johannes 15, vers 40 is eigenlijk gewoon de tekst die we die voor de tekst zit die we net hadden gelezen uit Johannes. Dan staat er, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Nou, dat klinkt ook wel bazig, hè? Je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Maar ja, uitgaande van zijn grootheid, zijn goedheid, zijn liefde, zijn almacht en de zwart-wit situatie die de Bijbel ons leert over of het een of het ander, is het maar beter om gewoon te doen wat Jezus zegt. En is dat dan nou zo verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Een paar dingen, zondig niet meer. Op instructieniveau gewoon. Pak je matras op en wandel. Heb God lief. Zoek en je zal vinden. Maak van mensen mijn discipelen. Gooi je jas op de grond en loop over je jas. Nou, dat staat niet in de Bijbel, maar... Hè? Dus God kan soms op instructieniveau ons dingen opdragen. En dan is het maar beter om dat gewoon te volgen. Omdat Jezus gewoon super gaaf is en een goede vriend. Amen? Ja, en als we dus lezen in datzelfde... In diezelfde tekst dat Jezus niet ons als vriend beschouwt, maar ook ons wil betrekken in zijn plannen en in zijn besluiten, net als wat hij bij Mozes deed, dan komen we ineens in een heel ander vaarwater terecht. Was het saai om met Jezus op te trekken? Niet echt, hè? Nee, het was niet saai. Allerminst saai. Hè? 3 jaar lang heeft hij hier op aarde gelopen, zonder gerelateerd te zijn aan een politieke beweging of aan een stroming binnen het Jodendom, helemaal zelfstandig. 3 jaar lang, geen fondsenwerving gedaan of zo, helemaal niks. En tot op de dag van vandaag praten we over hem en is hij op internet de meest besproken figuur die er bestaat uit een onderzoek van niet zo heel lang geleden. Nou, dan moet Obama nog proberen, of Trump, over 2000 jaar... Dat je in 3 jaar tijd dat bereikt zonder internet. Dus hij heeft daar iets geweldigs gedaan, iets krachtigs. En de handelingen die hij deed, de woorden die hij uitsprak, de manier waarop hij zijn discipelen daarin meenam. Nou, dat was, ik zal niet zeggen een wervelwind, maar het was wel stevig. Daar gebeurde dagelijks wat. Mensen die werden genezen, doden die opstonden, leerstellingen van de schriftgeleerden die hij aan de kaak stelde. Opmerkingen maakte tegen de Romeinen. Dat was niet niks wat hij daar deed. En ondertussen de beweringen die hij deed. Als je met Jezus wandelde, dan stond je nooit stil. Ja, behalve als je ging bidden. Dan was het even rustig. Dat deed Jezus gelukkig ook vaak. Dat betekent dat als wij meebewegen met Jezus, dat er dan van alles kan gebeuren. Nou, en ik wil wel meebewegen met Jezus. Wie niet? Dat is super tof. Wie wil er meebewegen met Jezus? Ja. Dat je als vriend betrokken wordt bij zijn plannen. Nou, ik had een tijdje terug, denk een half jaar geleden, had ik echt last van mijn knie. Zo'n zeurende pijn. Ik denk dat zo'n kruisband is geweest zo. En ik kon ook niet op mijn knie of zo. En dat deed dan pijn, weet je wel. En ik natuurlijk bidden en ook een keertje naar voren gaan in een dienst. Maar nou, er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Totdat we in een klein gezelschap waren, koffie drinken bij mij thuis. En er was een man... Die zei van, joh, ik bid ook wel vaak voor zieken. En ik zou het wel tof vinden om voor je knie te bidden. Want hij hoorde dat dus. Ik zei, nou, dat zou ik geweldig vinden. Ik grijp alles aan, tuurlijk. Hij bad voor mijn knie. En ik voelde gewoon dat er iets begon los te komen. Iets begon te stromen. Ik weet niet, een beetje heel apart. En ik zei, ja, er gebeurt echt wat. Nou, en de dagen daarna werd de pijn steeds minder en is helemaal weggegaan. Halleluja. Dat is toch gaaf dat zo'n man de vrijmoedigheid had om het gewoon aan te bieden aan mij. Nou, kort geleden liep ik bij de Jumbo in de buurt, vaak bij supermarkten, moet ik heel vaak toch wel iets van lijden van God ontdekken. En ik zag een man daar staan met die krantjes, weet je wel, die krantjes. En op de een of andere manier ervoer ik gewoon, deze man staat open voor het evangelie. Ik liep naar hem toe. Ik zei, man, hoe gaat het met je? Ja, een beetje praten. Nou ja, en binnen no time hadden we het over geloof. En vroeg ik aan hem van, goh, jij gelooft, zeg je. Ja, ik geloof. Maar weet je ook zeker dat je naar de hemel gaat? Weet je dat 100% zeker? Ja, nee, dat weet ik niet zeker. Weet je dat je zekerheid kunt krijgen? Als je namelijk Jezus toelaat in je hart, zou je dat willen? Ja, dat zou ik wel willen. Zullen we dan bidden? En Toen heeft hij het zondagsgebed gebeden en ik heb hem mogen zegenen. Gewoon midden op straat. Bijzonder toch, als de Heilige Geest op de een of andere manier je daartoe aanspoort. Nu zegt Jezus op een gegeven moment in Matteüs 16 vers 18, op deze rots, en hij zei het tegen Petrus, maar op deze rots zal ik mijn gemeente gaan bouwen. Gemeente, in de grondtekst, of in de tekst waaruit vertaald is in het Grieks, er staat het woordje ecclesia, een beetje ingewikkeld woord. En wat heel veel christenen nou doen, is dat woordje ecclesia in de Griekse context een plek geven, omdat het een Grieks woord was. Maar laten we dat maar even snel vergeten, want Jezus sprak helemaal geen Grieks, hij sprak Aramees en nog misschien een andere taal, wat toen de voertaal was, mondeling. Schriftelijk was het Grieks, oké. Okay. Maar Jezus sprak helemaal geen Grieks. Sterker nog, hij bouwde voort op waar de Israëlieten, waar de Hebreërs, de Joden, namelijk uitkwamen. Hè, uit een historie. Dus het moment dat je het woord ecclesia gebruikt, wat letterlijk betekent uitgeroepenen. Ik ga mensen uitroepen, ik ga mensen bijeenroepen. Dan was het voor de Joden en voor de discipelen die om hem heen stonden op dat moment volslagen helder waar hij het over had. Want het was althans niet helemaal helder. Maar het moest hem direct denken aan de periode dat dat volk uitgeleid werd uit de slavernij van Egypte op weg naar het beloofde land. Ze werden uitgeroepen uit de slavernij om in de woestijn God te aanbidden. Dat was de context. En Jezus zegt hier, op deze beweging... op deze rots ga ik mijn beweging bouwen. Op dit geloof ga ik mijn beweging bouwen. Namelijk dat ik Heer ben. En zo is God bezig met een beweging van mensen in de wereld. Om die uit de duisternis te leiden. Uit de slavernij van zonde. In zijn koninkrijk. In het licht. Dat is een beweging. En de lokale gemeente is daar de meest concrete vorm van. Zoals we hier zitten, is dat de meest concrete uiting van die beweging die Jezus voor ogen had. Die ecclesia, mensen uit de duisternis naar het licht. En dan kijken we nou graag nog wel eens een keer naar het Nieuwe Testament. En naar de eerste gemeente. Soms lees ik het nog wel eens. CIP is zo'n christelijk platform wat op internet is. En leiders die uiten daar wel eens hun mening of hun zienswijze. En dan zag ik het laatst ook nog weer. Het is goed om naar die eerste gemeente te kijken. Het is goed om te zien wat daar is gebeurd. En wees dan eerlijk, het is toch geweldig. Helemaal als je in een evangelische gemeente zit of in een Pinkster gemeente. Kijk vaak naar die uitstorting van de Heilige Geest. En dan zien we wat de Heilige Geest daar gedaan heeft. Op een hele krachtige manier is de Heilige Geest uitgestort. Mensen begonnen in vreemde talen te bidden. Er ontstond een gemeente, want in één klap kwamen 3000 man tot geloof. En er werden mensen toegevoegd, elke dag opnieuw. En ze stonden goed bekend onder mensen in die omgeving. En ze deelden alles met elkaar. En er gebeurden wonderen. En er was uitbreiding. En dan denk je bij me met z'n allen van, wauw. Sterke leiders die opstaan. Geweldig. Daar moeten we meer van hebben. En dat is ook zo. Maar als je goed kijkt naar het Nieuwe Testament, dan was dat niet het enige wat er gebeurde. Er waren ook gewoon lastige dingen die er gebeurden. Er waren moeilijke dingen die daar gebeurden. En daar zijn we niet altijd toe geneigd om naar te kijken. Ik noem maar wat. Handelingen 11, vers 28. Een heel klein zinnetje. Een profeet genaamd Agabus zegt, er zal een hongersnood uitbreken. Gewoon één klein zin. En dat gebeurde dus ook. Onder keizer Claudius. Een hongersnood. Niet voor een weekje, hè? Hongersnood toch? Hongersnood, dat is langdurig. Dus een hele periode in het Nieuwe Testament was er hongersnood. Dat is niet fijn. Er was vervolging. Stefanus werd gestenigd. Nou, ik weet niet of je dat nou nog vandaag zou moeten proberen in Nederland. Ik weet zeker dat als je vandaag op die manier in Nederland, op Nederlands grondgebied, als dat zou gebeuren, dat iemand zou worden gestenigd, dat is tot aan CNN wereldnieuws, toch? En dat komt omdat die periode de maatschappij gewoon een stuk harder was. Moet maar eens kijken hoe die Romeinen met Jezus om waren gegaan. Een marteldood. Het was een harde tijd, lieve mensen. Er was soms ook oneenigheid onder de christenen. Paulus en Barnabas die hadden enige ruzie. Of hoe ze met Ik dacht dat het Marcus was, hoe ze met hem om moesten gaan. Of Paulus die Petrus ze even goed vermaande. Ja? Nou, dat was niet de minste Paulus, toch? Dat was een hele krachtige man. Met een stevige mening en met een geloofsovertuiging. Daar ga je niet zomaar even omheen. Dus als je daar ruzie mee krijgt, nou, hou je vast. En wat dacht je dan van op een gegeven moment dat de mensen tekort hadden aan voedsel enzovoorts? En dat die discipelen ook dachten van, goh, wat moeten we hiermee? Dit zijn spanningen, er komt ruzie. Of wat dacht je van de mensen die, Ananias en Safira, die ineens stierven voor de ogen van de leiders? Heftig mensen, maar op de een of andere manier kunnen die twee werkelijkheden van de geweldige dingen die God doet en de moeilijke dingen die gebeuren in het leven, kunnen blijkbaar naast elkaar bestaan. Die kunnen naast elkaar bestaan. En dat is ergens wel logisch, want de gemeente, de lokale gemeente in het bijzonder, is de enige organisatie of het enige organisme, het enige in de hele wereld, die gepositioneerd is langs de lijn van het koninkrijk van slavernij, van zonde en het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van Jezus. Want het is een beweging die Jezus heeft bedoeld om mensen te trekken uit de duisternis in het licht. Dus het betekent dat waar wij hier nu zitten, loopt een lijn waarin er een spanningsveld zit. En zo heeft Jezus het ook bedoeld, om op die lijn er te zijn, in de kracht van Jezus' naam en mensen te helpen te leven naar zijn richtlijnen. Het is ergens ook een beetje een breuklijn, zou je kunnen zeggen, want soms schudt het. En daar lezen we ook van in Handelingen. Letterlijk zelfs, hè? Handelingen 4 vers 31. Het huis schudde toen ze God begonnen te aanbidden. Dat was gewoon een letterlijke uitwerking van daar waar de gemeente op is gepositioneerd, namelijk in de buurt van een breuklijn. En ik weet niet of jij wel eens een aardbeving hebt meegemaakt. Ik kan me herinneren, toen ik 9 jaar was, toen was ik op Sicilië, was vlakbij de Etna. En die ging dan toen niet zo heel veel later ook echt daadwerkelijk uitbarsten. Ik werd midden in de nacht wakker en ik zag gewoon alles trillen. Helemaal niet lang hoor, maar ik zag het wel trillen. Ik dacht, echt, wat is dit nou weer, weet je wel? Maar ja, het is een aardbevingsgebied, dat is logisch. In Arnhem hebben we ook wel eens een aardbeving gehad. Hele lichte, die geloof het epicentrum lag in Duitsland. Maar ja, we dachten van Groningen. Wie komt hier uit Groningen vandaag? Heel toevallig. Maar niet vandaag, toch? Nee, maar jij komt al uit Groningen. Ja. Nou, dat is een heel ander soort beving daar. Ja. Maar hebben we hier dus te maken, als ik hier zo in de zaal kijk, met geraniums? Of heb ik hier te maken met movers en shakers? Zeg het mij. Met movers en shakers. Soms worden we zelf geschud, hè? Door situaties. Maar soms mogen we zelf schudden. En mogen we zelf echt moven en shaken. Samen met God. Want het doet het erom, lieve mensen. Jezus Christus is niet voor niets gestorven aan het kruis. Het is er om te doen. Om mensen uit die slavernij van de zonde te halen. En in het licht te brengen. In zijn bevrijding. Amen. Daar is hij voor gestorven. En wat ik zo mooi vind, Matthijs en Marielle, Maris. Jullie hebben in die periode, achterliggende jaren, bij die breuklijn gestaan. En jullie hebben leiderschap genomen. En gelukkig is niemand perfect. Ik ook niet. Niemand. Dus het is niet allemaal perfect gegaan. Maar in jullie mens zijn, hebben jullie gedaan wat God van jullie vroeg. En op die lijn gestaan en op een zo zuiver mogelijke manier het onderwijs gebracht. En mensen betrokken om dichter bij Jezus te komen. En vanuit deze plek nogmaals dank daarvoor. Want dat is niet niks. Want ook bij jullie heeft het geschud en gebeefd. Ik wil een mover en shaker zijn, dat willen jullie ook zijn. Ik wil met Jezus meebewegen, ik ben een vriend van hem. Maar ach man. Wat voel ik me soms, ik weet niet of jullie het ook helemaal als dikke stroop gewoon. Ik wil vaak zoveel meer, man. En ik wil hem gewoon kunnen dienen en kunnen doen wat hij zegt. En ik had net een paar stoere voorbeelden, maar dat lukt bij lange na niet altijd. Ik vind het echt soms eng. En het is lastig om gedrag soms te veranderen, terwijl Jezus dat wel van ons vraagt. Heel simpel voorbeeld. Tandarts. Ik ben laatst in de tandarts geweest en hij zei, nou, je gebit zit er weer goed uit. Huh? Ja. En, maar hou hem ook zo. Ik zei, ja, dat doe ik. Hij zegt, hoe vaak poets je? Ik zeg, ja, één keer per dag. Hij zegt, s'avonds? Ik zeg, ja, s'avonds. Hij zegt, ja, je moet ook 's ochtends poetsen. Nou, dat wist ik al een tijdje, maar... Afijn. Hij zegt, en waarom doe je dat dan niet? Ik zeg, ja. Ja, zit niet in mijn systeem. Zit niet in mijn systeem. Even vraag je, wie poetst hier alleen 's avonds? Ik zie één hand. Eerlijk. Wie poetst hier alleen 's avonds? Wie poetst hier 's avonds en 's ochtends? Wauw, nou, dat vind ik goed hoor. Je hebt hier zondaars en je hebt hè, mensen die bevrijd zijn. Oh, halleluja. Dus ik zei tegen haar, nou weet je, ik ga het doen. Ik ben nu een paar maanden verder. En wat dacht je? Het zit nog niet in mijn systeem, mensen. Het zit nog niet. Ik heb het soms een paar keer geprobeerd om ook 's ochtends te poetsen. Maar op de een of andere manier lukt het gewoon niet. En ik kijk ondertussen naar mijn... Een van mijn dochters, inmiddels iets heel gestructureerd. En zij poetst altijd 's ochtends. En dat is me wel gaan opvallen. Hey, wacht, hoe doet ze nou? Ze poetst elke ochtend, man. Hoe doet ze dat nou, weet je wel? En zo ben ik langzamerhand toch wel een klein beetje gaan doen. Maar ik ben nog niet waar ik wezen moet. Hè? Ik ben nog niet waar ik wezen moet. Maar lieve mensen, God vraagt om met hem mee te bewegen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Of niet? Omdat het kan. Het kan echt. Het kan echt. Dus een vraag. Wie wil slaaf zijn van Jezus? Yes. Je wil een vriend zijn van Jezus. Amen. Je wil met Jezus meebewegen. Amen. Dan lijkt het me goed om op dit moment even daar tijd voor te nemen. Een kort moment. Even het bij God neer te leggen. Want ik geloof dat hij jou een actie of een handeling of een gedachte in je hart wil leggen, waarbij het goed is om hem daarin te kennen en om hem daarin te gehoorzamen. Het hoeft maar één ding te zijn. Misschien dat God met meer dingen komt, maar ga ook gewoon maar eens met één ding aan de slag. Helemaal nu er ook, als we het hebben hier over deze lokale gemeente, leiderschapsverschuivingen zijn. Ook de gemeente zal dingen verschuiven. Heel misschien dat God je wel vraagt om binnen de gemeente, als je hier deel van uitmaakt, om iets speciaals te betekenen. Dus laten we er even de tijd voor nemen. O Heere God, dank u wel dat u ons lief heeft, Heer. Dank u wel dat u ons heeft vrijgekocht, Heer, van de slavernij van zonde. En dat we slaaf van u mogen zijn, Heer. Dat u ons betrekt op overlegniveau zelfs. Dat we vriend van u mogen zijn. Heer, wilt u tot ons hart spreken op dit moment, Heer. En wilt u uw bedoelingen diep in ons hart leggen als een zaadje. Dat we samen met u gaan ontdekken, Heer, wat u met ons voor heeft, misschien deze week al of een ander moment, Heer. Er ligt bij u gelukkig nooit druk op, Heer. U heeft nooit haast, Heer. Er is wel urgentie soms, maar u heeft nooit haast. Hij die geloven, haasten niet, staat in uw woord. Dank u wel daarvoor. En tijdens de voorbereiding moest ik nog aan één ding denken. Dat kwam heel sterk tot mij en ik leg het gewoon ter toetsing in de gemeente neer. Dus kijk vooral even ook Alex en Aaron aan. Ik zag een glas met thee. En je weet het wel dat als thee in een koffiekan heeft gezeten, dan krijgt het zo'n koffiesmaak, toch? Koffie is niks mis mee, thee is niks mis mee, maar het is soms wel eens... En ik heb de indruk dat het goed is om... dat God zegt, van, het is goed om wat eenduidiger te worden in onderwijs. Ja, dus dat is goed zou zijn. Ja. Dus misschien willen jullie het meenemen en daarvoor bidden om te kijken of het van de Heer is. Ik heb ook Matthijs en Marielle gevraagd of ze nog even naar voren willen komen. En wel eigenlijk als volgt, zullen jullie zo meteen naar voren roepen. Matthijs en Marielle, die hebben de achterliggende jaren geprobeerd, zo goed als zo kwaad als het ging, maar wel met volle overtuiging, om een ieder van jullie dichter bij hem te brengen. Dichter bij Jezus. Dichter in de vrijheid, toch? Vriendschap met hem te mogen krijgen. Jongens, laten we de ballast van die zonde en van alle wettisch denken achter ons laten. En laten we in de vrijheid wandelen met hem samen. En daar hebben zij voor gekozen in hun hart. En daar hebben ze ook zichzelf altijd op gericht. Dus wat mij nou gaaf leek, ik heb het even aan hun van tevoren gevraagd of ze het goed vonden. Ze zei, het lijkt mij wel goed om als beeld, gewoon als krachtig beeld, het had gewoon zo sterk op mijn hart om dat aan hun te vragen, om eigenlijk een beetje hetzelfde te doen wat ik toen deed met die jas. Gooi die jas op de grond, loop over die jas in en toon aan de gemeente hoe jullie de afgelopen jaren hebben laten zien hoe het is om vriend te zijn van Jezus en niet onder het juk te wandelen van zonde of van wet. En dat wilden ze doen. En ik heb gevraagd ook aan Matthijs in het bijzonder, maar Marielle, voel je vrij om ook een gebed te bidden aan Matthijs, of hij daarna een zegen wil bidden voor de gemeente. En ik meen ook dat dat ook de afsluitende zegen is voor vandaag. En daarna zal er geloof nog iets gezongen worden en zal Alex nog een praktische mededeling hebben. Dus, we gaan uitdagen gewoon Alex. We zeggen, gooi die jas op de grond, loop er overheen. En zegen de mensen hier de tent uit.